Fijn om nog eens bij u te zijn. Het is alweer even geleden. We zijn 13 weken in Canada geweest. In België, als mensen horen dat we 13 weken naar Canada toe gaan, dan zeggen ze, oh, zo lang verlof. Ja, hè. Als je op pensioen bent, moet dat allemaal kunnen. Hè. Nu, vanmorgen wil ik graag met u gaan naar 1 Corinthiërs. We hebben bij ons thuis een huiskring en we hebben al allerlei dingen doorworsteld. En dit seizoen, dit jaar, zijn we begonnen met de brief aan de Corinthiërs, de brief van Paulus aan de Corinthiërs. En dat is natuurlijk een hele boterham. Daar staan heel veel dingen in. Het is niet de gemakkelijkste brief in de wereld. Het is eigenlijk een hele praktische brief. Het is een brief die letterlijk uit het leven gegrepen is. Uit het leven van de Grieken, van de Corinthiërs. Dat waren niet de braafste mensen in de wereld. Het waren niet de beste mensen in de wereld. Maar ja, als we naar elkaar kijken. Ik weet niet of wij de braafste zijn. Of dat wij de beste zijn. Soms hebben we die gedachten wel eens over onszelf. En dan ineens er gebeurt er weer iets. En dan staan we weer helemaal met onze voeten op de grond. Hopelijk niet in de modder. Hopelijk niet op drijfzand. Maar ik wil met u lezen vanaf vers 4 van hoofdstuk 1. En ik weet niet welke vertaling dat u gebruikt, maar ik zit nog altijd met de NBG 51. En als u dat niet verstaat, dan wil ik wel proberen om dat wat te vertolken. Ja? Ik heb ook de herziene statenvertaling, ook een hele fijne vertaling. Misschien gebruikt u de nieuwe vertaling nu binnenkort, of is het al gebeurd, komt de Bijbel in de gewone taal uit. Nu, ik weet niet precies wat ik daarvan moet denken. Ik denk dat dat wel mooi is om het gewoon eens een keer helemaal door te lezen. Zonder daar echt theologisch en weet ik wat allemaal, maar gewoon eens om een overzicht te krijgen van alles wat er staat. Maar vanmorgen zult u het met mij maar een doen. Met de Bijbel van 51, die eigenlijk al een hele tijd daarvoor vertaald is en pas in 51 uitgekomen is. Dus sommige van de zinnen en de termen, die zijn niet meer de 21ste eeuw, maar ze zijn nog heel mooi. Hoofdstuk 1, vers 4. Paulus zegt hier, er staat boven dankzegging. Ik dank God te allen tijden over u vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Nu, ik weet niet of u het opgemerkt hebt, maar dat is 3 zinnen. Het is 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat zijn de verzen, maar er zijn maar 3 zinnen. Paulus is bekend van hele lange zinnen te maken. Ik denk dat de Nederlandse, de lesgevers Nederlands, die zullen daar niet heel blij mee zijn, maar dat was gewoon hoe Paulus was. Wat hij deed, hoe hij communiceerde. Ik wil graag enkele gedachten uit dit gedeelte met u delen. Degenen die Bijbel gedrukt hebben, hebben aan heel veel dingen titels gegeven. En ze hebben aan dit stukje, hebben ze de titel dankzegging gegeven. Wanneer we naar de gemeente komen, wanneer we naar de kerk komen, dan horen we allerlei dingen, maken we allerlei dingen mee. En dan is de vraag natuurlijk, wat nemen we mee naar huis? Er is een jonge broeder in België, die is met ons samen komen werken. En hij wil dit seizoen wil hij een onderzoek doen. Misschien gaat dat wel iets langer duren dan dit schooljaar. Maar hij wil een onderzoek doen van wat houden mensen over van een preek. Ik weet niet of je daar ooit bij stilgestaan hebt. Wat houden mensen over van een preek? Soms niet heel veel. Ja, en dan sta ik hier weer vanmorgen. Ja? Hey, van, oh my. Al die woorden, they're getting blown over your head. En daar ergens achter staat een auto. En misschien dat die dat wel opneemt. Nee, dat kan niet. Dat is natuurlijk onmogelijk. Ja? Dus hopelijk dat het hier ergens bij de achterste rij stopt. En dat het toch een stukje ons hart mag aanraken. En als je nu niks anders herinnert vanmorgen, herinner dan dat ene woordje wat daarboven staat, wat niet geïnspireerd is, maar wat wel een titel is van dit stukje, dankzegging. Paulus begint ook en hij zegt, ik dank God. En weet je, dat is iets dat door de jaren heen, hoe dat ook komt, een stukje verloren gaat. Dankzegging. We hebben vandaag veel meer reden om dankbaar te zijn op hetgene wat we hebben en kunnen, hé, laten we het even een klein beetje duidelijk maken waar het over gaat, dan bijvoorbeeld toen ik geboren ben. Toen ik geboren ben, was het oorlog. En heel veel mensen in de oorlog, die hebben afgezien. Het schijnt, hé, ik heb dat van horen zeggen, dat er mensen waren, vooral in de streek van Rotterdam en heel die omgeving, de winter van 44-45... Dat was een hele arme winter. Die mensen die hebben honger geleden. En ik hoorde van iemand, toen ik dat de eerste keer hoorde, dacht ik, amai, is dat mogelijk? Die aten tulpenbollen. Die aten tulpenbollen. Niet die planten tulpenbollen, maar die aten tulpenbollen. Omdat ze niks anders hadden. Wij zijn 2 weken in Engeland geweest. En de Engelsen, die lusten heel graag eten. Ze zeggen dat de Engelse keuken dat niet heel veel voorstelt. Ik vind de Engelse keuken fantastisch. Hey? Omdat het heel lekker is. Ja, hoe het op het bord komt, op heel veel plaatsen, moet je het zelf op je bord leggen. Ja, dan moet je het zelf maar mooi op je bord leggen, nietwaar? Maar, hey, een carvery. Carvery, dat komt van vlees snijden. Dan staat er zo'n meneer en die heeft een bord en die bekijkt u. En er liggen 4 soorten vlees. En dan kun je zeggen alleen maar van dat of van alle 4 of wat dan ook. Hey, en, dat wordt allemaal, en dan kun je zelf al uw groenten en alles wat je maar kunt bedenken, kun je daarop leggen. Oh my, ik ben bijgekomen. Onvoorstelbaar. Ja? We hebben zoveel voedsel. Meer dan we maar kunnen bedenken. Wij leven op dit moment in Nederland, leven we in vrede. Dus er is heel veel om dankbaar voor te zijn. En als we dan daarbovenop, als we dan gelovig zijn, als we christen zijn, als we de Here mogen kennen, wat hebben we reden om dankbaar te zijn? Dat zegt Paulus ook, ik dank God. Weet je, dankbaarheid is hoogstwaarschijnlijk de beste remedie tegen ziekte. Nu, we moeten voorzichtig zijn, hey, als nu iemand begint te hoesten. Oh, is niet dankbaar, hè? Nee, zo erg is het ook weer niet. Maar toch, een dankbare geest. Dankbaar voor wat we hebben. Dankbaar ten opzichte van God. En dat doet Paulus ook hier. Hij dankt en het onderwerp van zijn dankgebed zijn de Korintiërs. Is de gemeente van Korinthe. En dan zouden we misschien kunnen denken, oh, dat waren allemaal hele brave mensen. Dat waren helemaal lieve, hele lieve mensen. Wel, dan moet je de 2e brief aan de Korintiërs maar eens een keer lezen. Hey, dan moet Paulus daar verdedigen dat hij wel werkelijk een apostel was. En dat zou hij nooit gedaan hebben uit zichzelf. Maar gewoon om het apostelschap, om dat te verdedigen, heeft hij hun heel duidelijk gemaakt. Ik ben wel degelijk een apostel. Om die gemeente te zeggen, goh, joh, die man die kan wel schrijven. Maar in persoon spreken. Wij hebben veel liever Apollos, dat is een geweldige spreker. Maar die naar Paulus, amai. En zo schrijft hij hier een brief. Niet altijd omdat de gemeente zo geweldig is. Ik ben ondertussen bekend 40 jaar bezig in gemeentewerk. En soms als je niet oppast, dan zou je ondankbaar worden. Zou je denken, wat een stelke, ondankbare nurkers. Kent je dat? Een nurker? Nee? Ja, nu, nurken, dat zal waarschijnlijk een Vlaams woord zijn. Nurken, dat betekent, dat zijn zagen, dat kent je wel? Ja. Hey, dus soms mensen zagen aan deze deur. Die hebben op alles opmerkingen. Het is nooit genoeg. En er is wel altijd een reden om moeite te hebben in de gemeente. Ze hebben me geen hand gegeven. Ze waren niet vriendelijk. Ik moet hier alles doen. En zo kunnen we doorgaan. Dus dan zou je denken, Paulus, die ondertussen, als hem dit hier schrijft, ook al een hele tijd bezig is, hij is nog altijd dankbaar. Hij is niet in de eerste plaats dankbaar omdat ze zulke prachtige mensen zijn. Nee, hij zegt, ik dank God te allen tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. De afgelopen 2 weken zijn we dan in Engeland geweest en we hebben daar familie. Ik heb daar verschillende neven van mijn vrouw, haar kant. En die mensen, dat zijn allemaal hele lieve mensen. Echt waar. Ene daarvan, hij heet Kevin, een pracht van een jongen. Een geweldige kerel. Die kent alle vogels van Engeland. Die is op een zeker moment gestopt met in de mijn te werken, waar hem een ton geld verdiende, om te gaan werken voor Center Parks, maar Center Parks in de buitendienst. Om daar de planten en weet ik wat allemaal te mogen verzorgen. Hij heeft er allerlei dingen binnengebracht. Hij heeft daar bijen binnengebracht. Dat mensen uit de stad, dat ze kunnen weten waar de honing vandaan komt. Enzovoort, enzovoort. Gewoon een pracht van een kerel. Echt. Heeft zijn vrouw lief. Heeft zijn kleinkinderen lief. Die is ten opzichte van anderen. Hij zou de hem van de rugzalm aan u geven. Maar hij heeft 1 probleem. Hij gelooft niet. En we hebben heel wat gesprekken gehad. Hij is ook in Canada geweest deze zomer. Ik ga je dat allemaal niet allemaal vertellen. Het gaat veel te ver. Maar we hebben heel wat gesprekken gehad. En hij gelooft in de grote knal. Hij gelooft in evolutie. Hij zei, dat is redelijk. Ik zei, Kevin, dat iemand ons gemaakt heeft. Dat is onredelijk. Ja, dat is onredelijk. Ik zei, als je op een zeker moment een horloge ziet. En ik zeg tegen u, die horloge die is zomaar ontstaan. Ja, maar dat is een horloge. Dat is anders dan wij als mensen. Hij gelooft gewoon absoluut niet. Op een zeker moment heb ik hem verteld dat zijn vader en moeder, kort voordat ze gestorven zijn, de Heer hebben leren kennen. Dat is op een hele wonderlijke manier gebeurd. Dat is heel, heel fijn geweest. We hebben dat mogen ervaren. En ik zeg, Kevin, er gaat een moment komen, dan gaan we hen terugzien. En weet je wat hij zei? Als dat waar is, dan is dat heel mooi. Maar ik geloof dat niet. En op een zeker moment zegt hij tegen mij, hij zei, ik besef wel, dat als ik naar het eind van mijn leven ga, dat de mensen die in evolutie geloven, dat die dan geen hoop kunnen geven. Dus dat gaat hem wel weer ergens door. Dus God is met hem bezig, maar hier dankt Paulus God voor het feit dat de genade van God in hun harten uitgestort is. Als u hier vanmorgen bent en u kent de Heer Jezus en u weet dat de Heer Jezus voor uw zonde gestorven is en u weet dat je kind van God bent en u weet dat als de dag komt dat je dit leven moet verlaten dat je naar de hemel moet gaan. Mensen, dat is met geen geld te kopen. Je kunt een multimiljonair zijn en tegen God zeggen, God, ik geef u alles wat ik heb. Krijg je nog later een plekje bij u in de hemel? Ze zegt, nee jongen. En als ze dan geen multimiljonair zijn en je hebt niks aan God te bieden, wat dan? Als we mogen weten dat Gods genade in onze hart aan het zullen. Het is niet wat wij gedaan hebben. Niet omdat we een dikke Bijbel onder onze arm hebben en weet ik wat er allemaal bij komt. Het is wat Hij gedaan heeft. En genade, dat is onverdiende gunst. Dat hebben we niet verdiend. En dat zullen we nooit verdienen. Je kunt 100 jaar oud worden en elke dag je leven aan de Heer geven. En elke dag zeggen, Heer, ik wil u dienen, ik wil u volgen. Dat is alleen maar uit dankbaarheid. Dat zal nooit maken van nu verdiend. En dat is goed om dat onder ogen te houden. Als ik hier, ik hoop echt niet dat het gaat gebeuren. Ik ga nog een klein beetje problemen met de technische kant. Als ik hier nu zelf zo doen en ik zou hier neervallen, ik zou sterven. Dan zou ik, amai, wat een morgen. Eerst de technische diensten, nu gaat de spreker ook nog de pijp uit. Nu, ik hoop ook echt niet dat dat gaat gebeuren. Nee, je begrijpt dat wel. Ik kom nog heel graag terug naar mijn vrouw. En we willen 28 december hopelijk mijn vader zijn 100ste verjaardag vieren. Dus we hebben nog dingen om aan vooruit te zien. Maar moest dat gebeuren? Dat ik hier zou neervallen. En iemand die kent hier eerste hulp bij ongelukken. En die begint daar, ik weet niet, op mijn borst te duwen. En weet ik wat allemaal. Ja, bel de ambulance maar hij is er niet meer. Op dat moment ben ik bij God in de hemel. Dat is het allermooiste, het allerfijnste wat een mens mag weten. Dat ik bekend 28 jaar oud was, wist ik dat niet. Wist ik iets anders. Ik ging naar de hel. Zo zeker als ik ervan ben dat ik nu naar de hemel ga, zo zeker was ik er toen van dat ik naar de hel zou gaan. Ik ben grootgebracht in een kerk waar dat heel veel benadrukt is. En ik ben er eigenlijk dankbaar voor. Tegelijkertijd hadden die mensen misschien ook een klein beetje mee willen vertellen van de genade Gods. Maar ik wist dat ik een zondaar was, ik wist dat ik op weg was naar de hel. En toen heeft iemand anders mij moeten vertellen dat de Heer Jezus mij lief had. Ik dacht, mij lief hebben, hoe kan dat niet? Dat is toch zo mogelijk als me kan. Ik was geen brave jongen. En toch heeft God zijn genade in mijn hart uitgestort. Dus ik hoop van harte dat er ook bij u is. Moest u hier vanmorgen gekomen zijn, hoe dan ook, en u weet dat nog niet. U hebt die zekerheid niet. Moet je niet wachten. Weet je, mijn vader, die wordt 100. En ik weet niet of hij die zekerheid heeft. Dat is heel erg om dat te moeten zeggen. Ze zeggen van de mensen van het noorden, van Groningen, Friesland, zijn hele gesloten mensen. En dat kan ook heel goed zijn. Mijn vader is op dat gebied ook heel gesloten. Die kan over alles praten. Behalve over zijn eigen gevoelens. En zeker niet over het evangelie. Praat daar niet over. Om dan wordt hij zenuwachtig. Hè. En dan moet hij van onderwerp veranderen. En ik besef gewoon, ik heb hem 3 brieven in mijn leven gestuurd. Ik heb tegen hem gezegd, pa, volgende keer als ik u kom bezoeken, ik zal er niet over beginnen. En hij is er nooit over begonnen. Ik vind dat heel, heel erg. Ik hoop ergens dat hij in zijn opvoeding en weet ik wat allemaal, hij kent zijn Bijbel van binnen en van buiten. Hij kan u vragen over de Bijbel stellen, hij kan mij vragen over de Bijbel zeggen, dat ik zeg, pa, moet ik even opzoeken? Dat weet hij allemaal. Maar of hij echt de Heer kent, weet ik niet. Je kunt de Bijbel uit uw hoofd leren, weet je dat? En je kunt de Bijbel elke dag opzeggen. En je kunt alles over de Bijbel weten wat er over te weten is. En dat wil nog niet zeggen dat je naar de hemel gaat. Het is wanneer Gods genade, wanneer God ons duidelijk maakt. En daar begint het, dat we zondaars zijn. En vandaag de dag, mensen willen dat niet horen. In zo'n kool, ga toch door, man, zondaar. Kevin is ervan overtuigd dat als er een hemel is, dat hij zo'n lieve jongen is, en hij is een hele lieve jongen, dat hem dan zeker en vast binnenkomt. Dat is erg, hè? Paulus schrijft een brief aan de Romeinen. Dat is juist voor Korintiërs. Gaan we niet over beginnen, ik moet geen schrik hebben. Maar Romeinen, de eerste 6 hoofdstukken, die gaan over redding. 3 hoofdstukken gaan over zonde. Om een mens te redden, moet hij eerst beseffen dat hij aan verdrinken is. Kunt je je voorstellen, je gaat zwemmen in Zandvoort, of waar het ook mag zijn, en je bent er heerlijk aan zwemmen. Ineens ziet je er niet meer. Zo, we gaan die redden. En je zwemt naar die persoon toe. Meneer, mag ik u redden? Doe toch niet zo flauw, jong. Hoe maar redden? Ik ben op weg naar Engeland. Ik ga een marathon zwemmen. Ik zwem naar Engeland. En jij komt me redden. Uit de weg. En die mens die zwemt en die zwemt. En jij gaat een bootje halen. En misschien na een verloop van 10 kilometer. Dat je zegt, ik begin water in mijn longen te krijgen. Ik begin te hoesten. Ik haal het niet. Maar totdat iemand beseft, ik haal het niet. Moet je niet proberen om die te redden. Om die wil niet gered worden. Dus wat doet Paulus? 3 hoofdstukken. 3 hoofdstukken van de 6. Kunt je je voorstellen, dat is 50% van de boodschap. Om het mens te overtuigen in Gods ogen, in mijn ogen. U bent allemaal de allerliefste, beste mensen die in heel Brabant, dit is toch Brabant, niet? Ja, bestaan. Echt waar. Maar het enige probleem is, we moeten gaan bij Gods standaard. En Gods standaard is, elke mens is een zondaar. Maar voor elke zondaar is er Gods genade. En hij zegt in vers 5, we hebben nog maar 1 vers, we moeten even 2 tweede versnelling. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. Ja, toen ik dat vroeger las, want in elk opzicht zijt gij rijk geworden. Ik dacht, dat is het, man, rijk worden. veel geld hebben, veel zaken doen, hey, eigendommen hebben. Maar hier zegt hij, want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. Rijk in hem. In alle woord en alle kennis. Gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. Paulus vertelt hier van een rijkdom die je met geld niet kunt betalen. Niet kunt kopen. Een rijkdom in Christus. Een rijkdom die ons verandert. Verandert in woord en in kennis. Voordat ik christen was, oh my, mijn mond, mijn taal was alles behalve. Er kwamen heel veel dingen uit mijn mond die echt niet door de beugel konden. En toen ben ik christen geworden. En ik heb de eerste 3 weken, denk ik, rondgelopen met een glimlach op mijn gezicht. Ik heb er nooit een camera, nu zou ik er een camera bij kunnen zetten van hoe ziet hij eruit als hij slaapt. Ik wil wedden in mijn slaap dat ik nog aan het glimlachen was. Ik was zo blij. Ik was zo dankbaar dat de Heere God mij zijn liefde getoond had. En dat ik nu mocht weten dat ik op weg was naar de hemel. En weet je wat dat gedaan heeft? Dat heeft mijn taal veranderd. Totaal veranderd. Om nu te zeggen, ik heb sinds dat ik christen ben nog nooit een slecht woord gezegd. Dat gaat een klein beetje te ver. Hier en daar gebeurde wel eens een keer dat je onder weet ik wat. Maar de gewoonte van slechte taal, totaal veranderd. Hey, vaak kramen mensen er nonsens uit dat je afvraagt van hoe is het mogelijk, waar halen ze het vandaan. Maar een tong onder Gods controle, dat is prachtig, dat is magnifiek. Ik hoop van harte dat u dat hebt. Hey, dat uw mond, wat uit uw mond komt, dat voor de mensen om u heen plezant is, maar vooral dat geweldig is voor God. In woord en in alle kennis. Kevin heeft heel veel kennis. Die hoeft maar een vogeltje te zien. Die hoeft maar een stukje van een vogeltje te zien. En die vertelt u van die vogel. Die vertelt waar die voorkomt. Die vertelt u van dat die ergens hier helemaal niet horen. Dat die van weet ik waar komen. Die hoeft maar een heel klein geluidje horen. En vertelt u welke vogel. Dat is indrukwekkend. Die heeft, ik weet niet wat voor studies gedaan op het gebied van evolutie. Hey, dat de aarde is ontstaan doordat een planeet Thea, waar ze het vandaan halen, weet ik niet, die is in botsing gekomen met weet ik wie, Theo en Thea misschien wel. Hey, en daar is de aarde uit voortgekomen. Hij kan het u allemaal vertellen. En dan denk ik bij mezelf, Kevin, nonsense. Maar hij vindt het geweldig, hij vindt het prachtig. Als je de Korintiërs hier bekijkt, als die teruggingen naar hun godsdienst, onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Het hoogste wat een man kon doen in de godsdienst in de Korintiërs, is naar een priesteres te gaan in de tempel. En daar geslachtsgemeenschap mee hebben. Zie je dat voorstellen? Dat was de allerhoogste religieuze daad die iemand kon doen. En nu hebben ze kennis gekregen, hebben ze inzicht gekregen. Nu, als je door Korintiërs heen leest, er waren nog heel veel dingen die mis zaten. Ik ben heel, heel dankbaar voor de Korintiërs. Om als we de Korintiërs niet gehad hadden, waren er heel veel onderwijs over allerlei onderwerpen, hadden we niet in de Bijbel teruggevonden. Maar zij hebben nu inzicht gekregen, ze hebben kennis gekregen. Ze hebben innerlijk begrip, geestelijk begrip gekregen. Ze hebben bevattingsvermogens gekregen, ze hebben duidelijk verstand gekregen. Wat de Heere God ons ook wil geven. Gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigt. Dat was de bevestiging van dat het echt was. Hey, ik ontmoet wel mensen en die worden dan christen. Hey, en Richard Haverkamp die had allerlei uitspraken. Een van zijn uitspraken, we zullen wel zien. We zullen wel zien. Iemand zei, ik ben tot geloof gekomen. Nou, dan zou toch iemand, een gemeente stichten, zou dan op en neer moeten springen en zeggen, prijs de Heer, geweldig. En dat is prijs de Heer, geweldig. Maar door de jaren heen, weet je wat hij zei? We zullen wel zien. Hey, we zullen wel zien of het echt is. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, ik geloof in de Bijbel, ik geloof in God, ik geloof in Jezus, ik geloof dat ik een zondaar ben, ik geloof dat hij voor mij gestorven is. Maar dat moet werkelijkheid worden. En het mooie ervan is, hey, niet van, oh, nu moet ik dat werkelijkheid maken. Ik heb jaren geprobeerd om niet meer te vloeken. Het is me nooit gelukt. Totdat de Heer Jezus, totdat de Heilige Geest in mijn hart en leven gekomen is, het was gedaan. Je zou het denken, als nu alles dus zo gemakkelijk was. Alles is niet zo gemakkelijk. Er zijn ook bepaalde dingen die God wil, oké. Werk eraan, vertrouw op mij, geloof in mij en samen gaan we er komen. Wat zegt hem dan? Zodat gij ten aanzien, dus die bevestiging van het werkelijk, dat het werkelijkheid is, dat het echt is wat God gedaan heeft, dan zegt hij, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt. Ik kan me herinneren op de avond dat we dit met elkaar doornamen, vroeg iemand, wauw, zou er ook voor ons vandaag zijn? Genadegaven, nee, dat het, alles is genade en alles zijn gaven van God. Maar de genadegaven die hier besproken worden, die vind je terug in 1 Petrus, 1 Petrus hoofdstuk 4, waar de genadegaven verdeeld worden in twee, in spreken en dienen. In Romeinen hoofdstuk 12, daar worden zeven genadegaven vernoemd. In Efeziërs hoofdstuk 4 worden de genadegaven uitgedrukt in personen. Leraars, herders, apostelen, die dingen. En dan in 1 Korintiërs hoofdstuk 12 wordt er weer uitleg gegeven over die genadegaven. Die genadegaven, dat is eigenlijk Gods, we zouden kunnen zeggen, talenten die hij aan ons geeft om in de gemeente samen met elkaar de gemeente draaiende te kunnen houden. U hebt, als u de Heer hebt leren kennen, hebt u één genadegave. Misschien wel meer. Dan is het aan ons om te ontdekken wat zijn die genadegaven. Maar hier zegt hij tegen de Korintiërs, in uw gemeente is er geen tekort aan genadegaven. En die vrouw die dat vroeg, die zei, ik ben een klein beetje jaloers. Amai, kunt je voorstellen, die gemeente in Korinthe had alle genadegaven. Wel, weet je, God geeft ook alle genadegaven aan ons. Hij wil die heel rijk uitstorten in ons hart en leven. We moeten wel beseffen dat ze er zijn, daarvoor openstaan. En God vraagt, God, welke genadegaven heb je mij gegeven? Ik heb eigenlijk ontdekt wat mijn genadegaven waren, door te ontdekken wat ze niet waren. Dat is ook een manier, hè? Als je in een plaats komt, waar er heel weinig mensen, of waar eigenlijk geen mensen christen zijn, en je gaat een gemeente stichten, dan moet je alles doen. Alles. En er zijn sommige dingen, je wilt helemaal niet dat ik dat doe. Ik ga de zang leiden. Nee, dat wilt je niet. Ik ga pastoraat doen. Nee, dat wilt je niet. Nee. Ik pak pastoraat, is bij de kraag, maar kom aan man, wees een man. Ja, oké. Niet helemaal de juiste manier, hè. Maar het is zo mooi om te zien, stilaan. Dat God allerlei mensen begon te gebruiken om allerlei dingen te doen. U hebt hier een gemeente. Een gemeente die stilaan gaat groeien en bloeien. En ieder van u is daarin belangrijk. Paulus vergelijkt het met ons lichaam. Ons lichaam heeft leden, nietwaar? En er zijn heel veel van onze leden. De meeste van onze belangrijke leden. We zullen wel zo kijken in de spiegel. Had ik nu eens van die mooie oren. Sommige mensen lopen zo met oren. Zo van die hele, ja. En een ander. Maar als mijn neus is. Mensen gaan naar de kliniek. Die gaan naar een hospitaal. En die laten hun oren heel mooi lang. Dan kunnen ze veel minder horen. Weet je dat? Je moet oppassen. Op zondag, als je niet goed meer kunt horen. Dan doen mensen zo. Dus je moet oppassen dat. En ik ga mijn neus ga ik een klein beetje hoger. Zo'n wipneusje. Dat is zo mooi, dat is zo schoon. De meest belangrijke talenten, de meest belangrijke leden die wij hebben, die zien we niet. Helemaal niet. Mijn hart. Mijn vrouw heeft nog nooit mijn hart gezien. Ik heb nog nooit mijn hart gezien. Maar die is er wel. En die kunt je, als je dan hier ergens begint te voelen. Ah ja. Die klopt nog. Weet je, als die niet meer klopt, dan zijn we er niet meer. We hebben in Canada Richard Haverkamp, onze medewerkers, die mensen zijn er eigenlijk begonnen. Richard Marina. Marina die heeft een pacemaker. En een pacemaker die zorgt ervoor dat uw hart de juiste ritme heeft. Ze zijn tot de conclusie gekomen. Weet je wat haar pacemaker doet? Doet haar hart kloppen. Als de pacemaker niet werkt, dan is het gedaan. Kunt je dat voorstellen? Oh, ik maak me niet over veel dingen zorgen, maar ik denk dat ik me zorgen zou maken. Vrouw, de batterij in mijn pacemaker, doet die het nog? Ja? Kunt je je voorstellen als op een zeker moment je kijkt op je horloge? Hoela? Batterij is leeg. Geen probleem, we gaan ons wel een nieuwe horloge halen of een nieuwe batterij. Of wat er, maar kunt je je voorstellen, de batterij van uw pacemaker, die zou op een zeker moment stil. Dat zorgen ze wel voor. Maar in ons lichaam, er zijn zoveel leden die zo belangrijk zijn. En die werken samen om het geheel te doen functioneren. De genadegaven die God gegeven heeft, zijn in de eerste plaats om hem te verheerlijken. En dan om de gemeente te doen draaien. En uiteindelijk dat heel de wereld de gemeente, de Heer Jezus zou mogen leren kennen. Wat zegt hem dan? En dit is heel mooi. We zijn nog, nu komen we juist aan het eind van de eerste zin, hè. Hij spreekt hier dat ze in geen enkel genadegave tekort komen. Ze zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, vervuld van de Heilige Geest. De Heilige Geest die werkt door hun heen. Het werkt prima. En dan zeg je, ik heb de rest van de brief nog niet gelezen. Dat toont gewoon dat het ook mensen waren. En dan, terwijl jij, dus wat doet nu eigenlijk vervuld zijn van de Heilige Geest, alle genadegaven hebben? Want dat maakt eigenlijk dat we uitzien naar zijn komst. Terwijl jij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. De komst van de Heer Jezus. Ik kan me herinneren toen wij tot geloof kwamen in 1970. De Jesus People. Het was een hele opwekking geweest in die tijd. En mensen die verwachten eigenlijk de Heer Jezus' komst ieder ogenblik. Ik dacht niet dat onze kinderen ooit zouden trouwen. Ik dacht niet dat ik ooit een grootvader zou worden. Ik dacht niet dat we ooit 2000 zouden meemaken. Nu is er ondertussen, ik geloof als ik het goed heb, 2014. Ik heb 5 kleinkinderen. Het is allemaal wel gebeurd. Maar dat was zo'n verlangen naar de komst van de Heer Jezus. En weet je, sinds 1970 tot nu, dat is 44 jaar later. Wij zijn nu 44 jaar dichter bij de komst van de Heer Jezus dan toen. Ik vind dat zo mooi, in Romeinen staat op zeker moment, elke dag brengt ons een dag dichter bij zijn komst. Hebben we het hier zo goed, en zitten we zo vast aan al onze werk wat we hier op aarde hebben, dat we ze oorheuren, wacht nog maar een beetje. Eigenlijk is er maar één goede reden, en Peter spreekt daarvan, één goede reden dat de Heer zou mogen wachten. Het is misschien wel die buurman de Heer nog niet heeft leren kennen. En misschien moet je toch weer voor hem beginnen te bidden, of voor haar beginnen te bidden. Of misschien moet je nog eens een keer proberen om een praatje te doen. Of eens een keer om misschien dat juist die buurman de laatste is die tot geloof moet komen. En dan kan de Heer terugkomen. Nu weer, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Hè? En zeggen, wow. Hey, als nu Kevin, als die de laatste zou zijn. Ja, dan zou hij zeggen, moet je nog even wachten. Hey, om op dit moment, het ziet er niet naar uit alsof hij de Heer wil leren kennen. Maar hier, de genadegaven zijn er. De geest is uitgestort in hun hart en leven. En een verlangen is dat hij komt. En weet je wat heel veel mensen hebben als ze denken aan de komst van de Heer Jezus? Oei. Ik ben niet volmaakt. Ik zondig nog. Heel veel mensen vragen mij, Henk, en als we dan voor de rechterstoel van Christus komen, gaat de Heer mij dan herinneren aan mijn zonde? Gaat de Heer dan, dat heb jij gedaan en dat heb jij gedaan en dat heb jij gedaan? Dat zullen mensen toch mee. Hey, eigenlijk hoeven we daar niet mee te zeggen. Om de Heer is voor onze zonden gestorven. Hij heeft ze geworpen in de diepste kuilende oceaan. De zonden zijn vergeven. En sommige mensen zeggen, maar als je dat te veel zegt, dan nemen mensen dat vanzelfsprekend. En dat is een gevaar, absoluut. En alles is een gevaar. Maar hij gaat ons niet herinneren aan onze zonden als we in de hemel komen. Om daar is de Heer Jezus voor gestorven. Die heeft hij weggewist. Hij gaat ons wel tonen van, dit heb ik in uw leven willen bewerken. En hoe we daarmee omgaan, dat is dan toch een stukje onze verantwoordelijkheid. Nog 2 zinnen. Vers 8 en vers 9. Dat zijn nu kortere zinnen. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe. Dat vind ik zo prachtig. Bevestigen, dat is een woord wat voor allerlei dingen gebruikt. Hey, dat ding daar, die vis in de kom, dat is aan die muur bevestigd. Hey, dat zit aan die muur, zit dat vast. Dat is een bevestiging. En je kunt op een zeker moment iemand bevestigen in een ambt. Hey, nu bent u, hey, door een officiële uitspraak, bent u getrouwd. Hey, ik verklaar u man en vrouw. Oh, maar die heeft macht. Dat is gewoon een bevestiging van. Hey, dus er zijn allerlei woorden van bevestigen, vastmaken. In de Willibrod-vertaling, ik weet niet of u de Willibrod-vertaling kent, een hele mooie vertaling. Daar staan sommige dingen in, uitleg, ja, dan moet je dan gewoon een klein beetje met een lepeltje zout pakken. Hey, maar de vertaling zelf, en daar staat, hij wil ons ondersteunen. Hij wil ons ondersteunen. God wil ons ondersteunen. God wil ons bevestigen. Hij wil in onze harten blijven werken, zodat, wat heeft er als gevolg? Zodat je onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Het is juist alsof Paulus al besefte, van nu spreek je hier van de komst van de Heer Jezus, en nu gaan die mensen denken, oh, we zijn er niet gereed voor. Wacht nog een beetje, Heer, het gaat nog niet zo goed met mij. Hij wil ons bevestigen. Maar dat is een ander woord van bevestigen, wat ik ook heel belangrijk vind. En dat is eigenlijk iemand bevestigen in wie die is, in wat die doet. En dat is iets dat eigenlijk heel, heel belangrijk is in een gemeente. Dat we elkaar bevestigen. Dat we elkaar een schouderklopje geven. Heel vaak is het zo van, als alles goed gaat, ja, en dan? Hey, als de leiding van de gemeente, als die alles goed doen, natuurlijk. Maar oh wee, als je eens een keer iets doet dat niet helemaal juist is. Dan krijg je allerlei reactie en weet ik wat allemaal. Dat is ook een goede manier om dat te doen. Maar elkaar bevestigen. Elkaar bemoedigen. Hey, dat is zo'n belangrijk onderdeel van ons christelijk leven. Om heel vaak gebeurt het toch dat mensen zich zo wat onzeker voelen. Zeg van, nu heb ik dat gedaan, maar heb ik dat wel goed gedaan? En weer van de andere kant moet je ook voorzichtig zijn, als je nu volgende week terugkomt, hey, en dan gaat iedereen een schouderklopje. Nee, dat moet iets zijn dat in ons hart werkt. Dat moet zijn dat we dat beseffen dat dat belangrijk is. God doet dat ten opzichte van ons. En wij mogen dat ook doen ten opzichte van elkaar. En dan zegt hij in vers 9, God is getrouw. Dat is zo mooi. Hebt u dat ook al door de jaren heen ervaren, dat God trouw is? Dat wij soms niet zo trouw zijn? God is getrouw door wie gij geroepen zijt tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Die gemeenschap in de hemel, dat gaat op een zeker moment, dat gaat definitief zijn, dat gaat prachtig zijn. Maar dat mogen we nu ook al ervaren. We mogen ervaren dat we een God dienen die trouw is. Die keer op keer met ons doorgaat. Merken ook soms als je door het leven gaat, dat je dan merkt van, goh, eigenlijk heb ik God vandaag nog helemaal niet gedankt. Of wat het ook mag zijn. En dat je dan denkt, ai, wat denkt u nu van mij? Hey, hoe gaat u nu met mij om? Want God blijft trouw. Heel de Bijbel is daar een voorbeeld van. Als we zien door al de eeuwen heen, wat God allemaal al met de mensen meegemaakt heeft. En hij is trouw gebleven. En hij wil ook trouw blijven in ons hart. Dus als we nu met het eerste en het laatste eindigen. Een dankbaar hart. Een dankbaar hart ten opzichte van God. Dankbaar ten opzichte van elkaar. Dankbaar voor alles wat we van God ontvangen. En dat we dan ook dankbaar zijn en dat we dat tot ons door laten dringen. U bent trouw, God. U wilt met mij doorgaan. Het hangt niet van mij af. Nu, dat kan ook weer maken dat we passief worden. Dat is ook weer niet de bedoeling. Hey, dat is een evenwicht. Vorige week zondag zijn we in een Pinkstergemeente geweest. Daar gaat mijn tante naartoe. Dat is heel fijn. En die broeder daar, die vertelde van eigenlijk wat God in ons leven wil doen. En hij gebruikte daar een voorbeeld. Hij gebruikte daar een voorbeeld van een koorddanser. Je kent die mensen, een koord, een ijzeren koord. En die mensen lopen er overheen. En die doen er allerlei trucjes, die springen er over de kop. Ik zou hier op begane grond nog niet over de kop kunnen springen. En die doen dat daar ergens op een koord, een koorddanser. En die koorddanser, die had een net. En sommige mensen, net een veiligheidsnet onder dat koord. En weet je wat hij zei? Hij zei, dat geeft mij zoveel zekerheid, dat ik veel meer durf. Zonder dat net, zou ik dat niet durven. Maar nu omwille van het feit dat die net daar is, die zou ook kunnen, ik hoef er niet meer, boh. En als ik eraf val, dan val ik eraf. En ik val toch in het net. Dat is dat spanningsveld tussen, we zijn christen, en we behoren hem toe. Is dat niet iets voor altijd? Of is er ook op een zeker moment een mogelijkheid dat we dan toch nog weer verloren kunnen gaan? En sommige mensen zeggen, ja, dat verloren gaan, dat moet er eigenlijk bij blijven, om dan blijf je scherp. En dan blijf je doorgaan, dan blijf je inzetten. En ik vond dat zo mooi van dat voorbeeld wat die man gaf, om hij gelooft eigenlijk dat je nog verloren kunt gaan. Ik dacht, tja, wat voor een voorbeeld gebruikt hij nu? Omdat net dat hem de koorddanser veilig hield, had uiteindelijk het resultaat dat hij meer op dat koord durfde. Niet van, en dan, ik oefen eens een keer een week niet. Ik ga eens een keer lekker luieren en weet ik wat allemaal. En dan ga ik op dat koord en als ik van dat koord afval, ja, boh, dan is dat zo. Dan val ik toch in dat net. Nu, sommige mensen, als die geloven, ik ben gered, ik kom er toch. Pfff, ik hoef niks. Ik doe maar. Als ik sterf, dan ga ik toch naar de hemel. En dat is natuurlijk een totaal verkeerd beeld. Het beeld is eigenlijk die man die daar op dat koord zit. Die zegt, ik wil meer doen. Ik wil me nog meer geven. Want ik heb een net die me vangt. Nu, God wil dat net zijn voor ons. Hij is dat net. Hij heeft ervoor gezorgd dat we aan hem toebehoren. En hij wil ons veilig houden. En eigenlijk zou uit dankbaarheid voor al dat zouden we zeggen, Heere, hier ben ik. Ik ben zo oud, ik ben zo jong. Ik heb die kwaliteiten, of ik heb geen kwaliteiten, of wat het ook mag zijn. Maar Heere, hier ben ik. We hebben dat gezongen. Ik geef mijzelf aan u. Dat is zo belangrijk dat we dat doen. Heere, hier ben ik. Gebruik mij tot uw lof en eer. We gaan samen bidden. Vader in de hemel, wat een voorbeeld, wat een voorrecht, Heere, om bij u te mogen komen. Om te mogen weten, Heere, dat u een liefdevolle vader bent. Heere Jezus, dat u een redder en heiland bent, dat u onze redder en heiland wilt zijn. Dank u wel, Heere, dat we aan u mogen toebehoren. Dank u, Heere, dat u trouw bent, dat u ons wilt bevestigen. Heere, u kent ons allemaal. U weet precies wat in onze harten en levens omgaat. U weet wat we nodig hebben. Help ons, Heer, om alles van u te ontvangen. Dank u wel, Heer, voor al uw zegeningen. In Jezus' naam. Amen.